Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
Ze zijn jong, zijn nog jong. En hun harten liggen op hun tong. Altijd alert, erg alert. Hun mening eindelijk ongefilterd. Dit is Ongefilterd met Kitty en Elif.
Ik ga echt helemaal kapot hier, het is echt fucking warm. Het is echt niets te doen. Ik ga sowieso helemaal kapot vandaag. Ik heb echt de kutste dag in history. Ik word echt helemaal gek.
Ja, wat is er aan de hand dan?
Nou, het stormt buiten. Dat is ten eerste. Dat vind ik al heel vervelend. Wil ik eigenlijk gewoon mijn huis niet uit. Maar ja, ja, ik moest mijn huis uit, want ik moest hierheen. En het waait en mijn haar gaat overal
door
heen.
Weer en wind en... gaan we voor jullie om deze podcast op te nemen.
Ja, precies. En er is er allemaal gedoe en er zijn heel veel mensen op straat. En dan waaien er de hele tijd dingen om. En dan moet je dus lopen. En dan kan je dus jezelf al bijna niet handhaven op straat. Omdat je dus om de paar meter word je gewoon weggerukt door fucking rukwind. Dan moet je dus al je spieren aanspannen terwijl je op straat loopt. Zodat je een soort workout aan het doen bent. En dat gebouw waar wij in zitten, dat is echt de allerslechtste omgeving die je kan hebben naast de afsluitdijk als het heel hard waait. Want het waait hier zo enorm hard. Het is echt niet te doen. En dan kom je van buiten en is het heel erg koud. En dan kom je hier binnen en is het echt zo warm. Zo warm. Echt, ik trek het niet. Maar hoe is het met jou?
Ja, nou, het gaat wel. Ja.
Oké.
In vergelijking met jouw leed. Maar ik vind het ook heel vervelend dat het stormt. Ja. Maar wat goed is, is dat onze, op een heel wrange manier onze gebeden zijn verhoord van de vorige podcast. Namelijk dat Linda niet langer meer op haar eigen cover staat.
Ja, dat is toch wel een beetje het lichtpuntje van deze intens donkere dag. Hè?
Ja.
Ja. Nee, de reden is wel, het is wel zielig. Want dat komt natuurlijk door The Voice en door Jeroen Rietbergen en door al die shit waar ze nu doorheen moet.
Linda zit er helemaal, is het ook. Ja. En Linda zit er helemaal doorheen. Maar goed, daar gaan we het zo meteen over hebben. Over de nasleep bij The Voice en noem maar op. Maar we gaan eerst naar de ergernis. Vertel, Elif.
Ja, nou ja, op dit moment ben ik één grote levende ergernis. Maar waar ik me de afgelopen weken aan heb gestoord is... Ik liep een keer langs een advertentie. En dat was een advertentie van Laplace.
Mm-hmm.
Toen was alles nog dicht, maar die advertentie was er wel. En dat was een advertentie voor... Sausijzenbroodje met truffel erin. En toen dacht ik, kunnen we alsjeblieft kappen met die heiligverklaring van de truffel die de laatste tijd in Nederland is. Ik bedoel, het is best prima hoor, truffeljus en zo. Maar het wordt nu overal ingestopt. En sowieso hebben Nederlanders er een handje van om af en toe dan zo'n food trend te hebben. En dan moet het overal in. Avocado was ook zo'n ding natuurlijk. En andere dingen, ik kan nu even niet op dingen komen. Misschien dat jij nog een ander voorbeeld hebt, maar jij bent echt zo'n voedselpersoon.
Oké. <Okay. laughs>
Toch? Dat is toch zo? Jij volgt allemaal van die accounts en zo op Instagram. Ik niet. Ik vind eten niet zo interessant.
Nee, dat klopt inderdaad. Karamel zeezout was er bijvoorbeeld
inderdaad. Dat is een hele goeie. Dat is ook zo'n totaal overschat fenomeen.
Ja.
Toch? Vind je dat lekker?
Ik vond het dus eerst wel lekker in die Tony Chocolonely. Maar op een gegeven moment zat echt overal karamel zeezout. En toen dacht ik, nou nu weet ik het wel.
Ja, precies. Nou ja, dat is met truffel dus ook.
Ja, dat is waar. Dat is echt overal truffel.
En ik vind het echt heel overschat.
Ja, je hebt dus ook nu, dat heb je veel bij mij in de buurt. In het centrum van Amsterdam. Dan van die hippe friettenten.
Hmm.
Het zijn gewoon vreedschuren, maar dan 3 keer zo duur. En dan kan je zeg maar een bakje patat halen. En dat is dan van die ongeschilde aardappel.
Hmm.
En dan heel ambachtelijk. En dan hebben ze in plaats van normale mayonaise, hebben ze dan truffel mayonaise. En dan kost het patatje kost zeg maar...
€12 of zo.
€7 of zo.
Ja. Dat is
terwijl truffel mayonaise is helemaal niet per se lekker met patat. Gewoon normale mayonaise is veel lekkerder. Maar ja.
Ja, dat is toch je ghetto-achtergrond, hè, die nu even opkomt. Je ghetto-achtergrond.
Is dat mijn ghetto-achtergrond?
Ja, denk ik wel.
Lekker normaal doen.
Ja, gewoon lekker normaal doen. Bier drinken, bitterballen.
Ja.
Ja. En jij?
Ik wil meteen even het thema trekken van The Voice. Namelijk dat ik heel verheugd ben dat iedereen nu Ali B. haat. Want ik haat hem zeg maar altijd al. En dat heeft te maken met onder andere met zijn hoofd. Gewoon, ja. Hij heeft altijd zijn mond open. En ik denk niet dat er iets meer erger dan mensen die hun mond open hebben.
Begrijp ik. Die gewoon dat echt een en al domheid uitstraalt, toch?
Ja, ja. En ik snap gewoon niet waarom mensen dat doen. Waarom je voelt toch dat je mond open staat?
Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat hij een overbeet heeft. Dat heeft hij wel een beetje.
Is dat zo?
Ja, dat heeft hij wel. En dan misschien dat je mond dan automatisch open gaat staan. Of hij weet niet hoe hij door zijn neus moet ademen.
Hij weet niet hoe zijn mond dicht moet.
Ja, ik weet niet. Ik heb het gevoel dat we ons op een heel eng pad gaan begeven nu. Maar
hoezo?
Dat weet ik niet. Dat gevoel heb ik gewoon.
Oké. Okay. Nou goed, Ali B was ontmaskerd. Oh ja, goed. Je moet het natuurlijk nog hebben over vermeend zus, vermeend zo. Maar hij staat er niet al te best op. Maar goed, laten we doorgaan met ons onderwerp van vandaag.
Jij was dus eigenlijk de Ali B-hater avant la lettre.
Ja, ik was de hipster van de Ali B-haat.
Ja. Goed. Laten we het over serieuzere zaken hebben.
Ja, het broeit nogal in medialand. Want The Voice is het schandaal van de eeuw. Nou ja, wel echt. Ik kan me niet herinneren dat er ooit eerder zo'n soort schandaal is geweest.
Niet in Nederland.
Nu gaat het vooral over de reactie van Linda. En vorige week kwam natuurlijk naar buiten dat de redactie van Linda eerder heeft gesproken met die vrouw. En dat ze dus op de hoogte waren van die twee serieuze aantijgingen tegen Ali B. De twee aantijgingen die eigenlijk de sterkste verhalen zijn in de documentaire van Boos. Ja, dat leidde tot een aantal mensen, vooral Angela de Jong, die het had over een soort doofpot die gaande moet zijn geweest. En dat werd ook gesuggereerd door anderen. En Linda heeft toen een statement uitgedaan waarin ze flink wild om zich heen sloeg.
Dat was echt smullen.
Nou, er waren flink wat mensen die er van langs kregen. Ze zei dus, ik wilde eigenlijk mijn verhaal doen op mijn eigen platform. Maar ze heeft besloten om helemaal niets meer te zeggen. Vervolgens is een vrij uitgebreide verklaring gevolgd. En ze heeft over dat ze constant onder vuur ligt bij een handjevol sensatiezoekende opiniemakers. Onder andere Bo, Rob Goossens, Joep, dus Joep van het Hek. En de grote aanvoerster van deze bizarre hetze, die sneuwe, intens valse Angela de Jong.
Zo, je gaat er lekker op, hè?
Daar ging ik wel echt heel goed op. Ik vond trouwens dat Rob Goossens, en die is natuurlijk, ik mag hem heel graag. Dat is mijn voormalig collega. Of onze voormalig collega en mijn voorganger. Ik vond dat hij heel prima verslag deed ervan bij RTL Boulevard. Maar het viel bij Linda niet echt in de smaak. En wat haar kritiek dus vooral was, waarom ze Angela de Jong dus sneu en intens vals vindt, is dat ze werd weggezet als dat zij een soort van doofpot voor een soort doofpot had gezorgd. En dat er dat alles wat zij zegt wordt gezegd dat ze verdraait en liegt en aan het verwoemen is. Dat is ook wel iets waar ik me aan begon te ergeren. Zeker toen dat naar buiten kwam over Linda. Ik weet niet hoe jij dat hebt gelezen. Dat Linda met die twee vrouwen heeft geprobeerd extra slachtoffers te vinden. Maar dat niet is gelukt. En vervolgens hebben ze die tips doorgespeeld aan Boos. En die is daar vervolgens mee aan de slag gegaan. Toen dacht ik, het is wel duidelijk dat iedereen de kwaadste manier van dit wil lezen. Terwijl, ik bedoel, dat betekent dus dat het blad Linda gewoon dit hele onderzoek, dat balletje heeft laten rollen. Ja. En dat zonder hun, dat het niet per se zo was dat aan het licht was gekomen.
Ja.
Het stond ook in de verantwoording van de documentaire van Boos. Er stond in dat ze waren benaderd door een tijdschrift. Er stond niet bij dat het Linda was. Ik vind het zelf wel echt relevante informatie. Dus ik heb nog nagevraagd bij Boos waarom ze dat niet hebben genoemd dat het Linda was. En zij zeiden dat toen te maken had met de identiteit van de slachtoffers. Dat ze daarover zo min mogelijk informatie wilden geven. En dat ze daardoor het heel, heel, wat is het?
Algemeen.
Ja, dat ze daardoor algemeen hebben gelaten. Maar goed, de Volkskrant is alsnog daarmee gekomen dat het vanuit Linda kwam. We gaan even luisteren naar de hoofdredactrice van Linda, Yildau van der Bel, die bij Op1 zat.
Dat is natuurlijk ook zo kwalijk en ernstig. Wij hebben deze vrouwen geholpen. Ik heb nog steeds dagelijks contact met de slachtoffers. Ik ben overal bij geweest in die zin dat ik samen met hen stappen heb genomen tot en met laten we dan kijken of Tim Hofman ons verder kan helpen als wij hier niet verder komen. En dat er nu wordt gedacht alsof wij iets in het doofpot hebben gestopt, dat vind ik echt afschuwelijk, want dat is natuurlijk, waarom zouden we dat doen?
Nou ja, waarom zouden we dat doen? Dat is natuurlijk wat iedereen erin wil zien. Van dat, omdat Linda de broer is van. Of de John de Mol de broer is van Linda de Mol. Zou het natuurlijk logisch zijn dat het daarom in de doofpot is gestopt. Alleen inmiddels lijkt alles erop alsof dat dus juist niet zo is. Maar toch willen dan mensen als, nou ja, bijvoorbeeld Angela de Jong, die schrijft dan van, ja, ze had in de keukentafel als ze moeten zeggen van, joh, je moet even letten op die Ali B, bla 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 bla. Maar dan denk je ook van, ja, oké, je trekt het wel heel ver door naar, zeg maar, de bewijslast die iemand, of juist de acties die iemand had moeten ondernemen om niet in een verdacht hoekje te worden geplaatst.
Met alle kennis achteraf.
Precies.
En dan, zeg maar, dat is altijd zo irritant natuurlijk aan Angela de Jong. Die heeft altijd alle wijsheid in pacht.
Ja, maar zij stelt alleen maar vragen. En zij is gewoon een normale burger die zich gewoon zorgen maakt over heel veel dingen, toch?
Ja. Ja, dat is wel een goede samenvatting van onze Angela. Georgina Verbaan die tweette over haar vorige week dat Angela de Jong elke dag naar de juiste studio rijdt. Dat is wel echt de week van Angela de Jong, hè?
Zij was meer in de publiciteit dan Linda zelf. In ieder geval.
Ja, dat was niet zo moeilijk. Maar die vrouw die stond echt overal vooraan. Ja. Ze is ook schaamteloos. Ze heeft overal voert het hoogste woord over. Zelfs over juridische onderwerpen. Dan gaat ze. Want iemand zei dus ook aan tafel vorige week bij Bo van. Ja, wat nou als iemand zijn tong in je mond steekt of je opeens zoent. En dan zegt zij zo gewoon. Met een soort stalen gezicht, alsof ze alle juridische verkrachting. Terwijl daar gewoon juristen daar aan tafel zitten. Die dan vervolgens moeten zeggen: nee, dat is geen verkrachting. Echt een hele vermoeiende vrouw.
Als iemand je ongevraagd ineens op je mond kust en zijn tong in je mond duwt.
Is verkrachting.
Dat is verkrachting.
Dat juridisch gezien is
het. Nee, het is geen verkrachting.
De aanranding.
Dat is aanranding. Okay,
het is binnendringen van het lichaam, toch?
Ja, dat dacht
maar volgens mij is een tongzoen tong is geen verkrachting. Ja.
Dat was het ooit wel.
Ik vond het dus echt heel erg opvallend dat die tips van Linda kwamen. Of dat Linda dat blad gewoon expliciet naar boos is gestapt met... wij hebben deze twee vrouwen, wij kunnen er niks mee. Want dat is lastig. Daar was natuurlijk ook heel veel kritiek op. Van, heeft Linda dan wel genoeg gedaan? Maar dat vind ik allemaal journalistiek best verdedigbaar. Als er geen aangifte zijn, je kunt geen andere mensen vinden.
Ja, bovendien is Linda ook niet echt een... onderzoeksjournalistiek platform of zo.
Nee, maar goed, dan zeiden mensen... ja, dan had je gewoon iemand beters moeten inhuren... die dat heeft gedaan. Maar goed, ik vond dat die hoofdredactrice... dat hartstikke goed kon argumenteren... waarom ze die keuzes hadden gemaakt. Maar nu merk je toch heel erg de wil van... nou, het kan toch niet dat Linda dat niet heeft verteld. Dan denk ik, ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo ongeloofwaardig. En ook al zou ze het hebben verteld aan John de Mol... Ik denk dat John de Mol gewoon gaat schermen met die loketten als zij met zo'n verhaal komt.
Ja, en het zou ook juist kunnen dat ze juist om zeg maar belangenverstrengeling te voorkomen het niet aan John de Mol heeft verteld. Omdat ze zoiets had van, dan zitten we met een soort korte lijntjes informatie met elkaar uit te wisselen.
Ja, en als expliciet wordt gezegd door een van die slachtoffers, ik wil al die dingen doen, ik wil uiteindelijk aangifte doen, maar niet nu. Ja, wie ben jij dan om dat per se te doen? Ik kan me heel goed voorstellen dat je op die manier redeneert. Ja. Maar goed, dan hadden andere mensen ook weer kritiek van, ja, dat is gewoon jouw taak. Als je dan ook bij Talpa zit, dan kun je niet zeggen van, daar doe ik niks mee. Maar goed, dat is gewoon een keuze die je maakt, denk ik. Ik begrijp goed dat je zo'n soort keuze maakt. Ik zou dat denk ik ook niet zo snel doorvertellen als dat expliciet wordt benadrukt. Van, ik wil echt niet dat iemand deze supergevoelige informatie over mij, waar ik tijd voor nodig heb om dat op mijn manier te doen, dat jij dat nu gaat vertellen.
Ja, maar dat zou je toch wel in generieke termen kunnen vertellen. Dus je hoeft niet te zeggen, je hoeft niet de slachtoffers te noemen of te omschrijven. Maar je kan natuurlijk wel zeggen, dit soort signalen komen er binnen over hem. Dat is natuurlijk wel waar.
Ja, maar
dat is wat die critici ook zeggen. Van, je hoeft natuurlijk niet die slachtoffers te outen om zoiets te vertellen.
Nee, maar er is natuurlijk gewoon een probleem geweest bij Talpa of nog steeds. Of de reden waarom überhaupt die klachten niet binnenkomen. Of waarom mensen zich niet vrij voelen om dat te zeggen.
Ja.
Dus dan denk ik niet dat je met algemene termen heel ver komt in zo'n cultuur. Want dan zeggen mensen gewoon van, nou ja, goed, mensen zeggen zoveel. Ja, wie is dat dan? En waarom melden die mensen zich dan niet?
Ja.
Als dat de cultuur is. Want, en dat bleek overduidelijk dat dat de cultuur was
van John
de Mol. Dus ik vraag me af of dat dan zoveel verschil had gemaakt. Maar goed, laten we nog even hebben over Angela de Jong. Waarom vind jij haar zo irritant?
Ik heb niet gezegd dat ik haar irritant vind, hè?
Oh nee?
Dat is een aanname van jou.
Ja, maar dat zei je voordat we de podcast begonnen. Zei je dat al? Ja. Nou ja. Zij doet mij dus denken aan, je had ooit zo'n meme van, of niet een meme, je had zo'n artikel van de Speld. Toen Op 1 begon met verschillende presentatoren. En toen had je zo'n artikel van de Speld. En dat was toen Peter R. de Vries nog leefde. En het was dan nieuw format. Elke dag nieuwe presentatoren. 1 gast, Peter R. de Vries. En ja. Dat is nu Angela de Jong.
Ja, ja. Ja, dat is wel echt zo. Ja.
Dag in dag uit zit die vrouw overal. Maar goed, een van de dingen die ik heel irritant vond, was dat ze dus... in die begindagen begon ze dus over van... ja, wij als journalisten, voor als journalist is dit natuurlijk hartstikke interessant. Dat was in de week dat ze in haar column schreef... dat iemand op Twitter had geschreven, een cameraman op Twitter had geschreven... dat hij in 2018 was ontslagen bij The Voice omdat hij dat had aangekaart. Dat had zij gewoon als waarheid in haar column geschreven.
Ja.
Nou, wat bleek dus, Evert Zandgoed is in die cameraman gedoken... want die werd heel veel doorgestuurd, die kreeg ik ook doorgestuurd. Dus ik ging proberen om contact te maken met... de cameraman die bij The Voice had gewerkt en die was ontslagen.
Ja.
Nou, de privéredactie hier is er mee aan de slag gegaan. Bleek dus, die cameraman heeft helemaal nooit bij The Voice gewerkt. Dat was gewoon een of andere wappiegast. En nou, Evert Zandgoed had dat dus gezegd bij Shownieuws. En dat heeft Angela de Jong heeft gewoon die man opgevoerd in haar column. En dan noem je jezelf zeg maar journalist. Van ik als journalist ben er heel erg in geïnteresseerd. Terwijl je dus gewoon random mensen die dingen op Twitter zeggen gewoon opvoert als bron.
Ja.
In een hele grote krant. En ik was dus die cameraman, die volgde ik op Twitter. Die was gaan volgen. En de volgende dag overleed hij. Hij overleed.
Serieus?
Ja. Was dan, en dat werd dan overgenomen door zijn vrouw, zijn vriendin. Van hij is overleden gisteren.
En is, dat is wel echt waar?
Ik heb geen idee. Niemand weet wie daarachter zit. Het is gewoon alleen een voornaam.
Wow, dat is echt een ziek verhaal dit.
Toch?
Ja. Maar misschien is hij dus ook helemaal niet overleden. Misschien is het gewoon allemaal één groot fake account. Dat kan zo.
Ja, dat kan ook.
Maar het is wel heel makkelijk om te zeggen, ja, hij is overleden. Dan krijg je geen vragen meer.
Nee.
Toch?
Ja. Of het is wel, of het is iemand die dat verzint. Of ja, goed. Maar goed, toch heel vreemd. Dat je
echt jezelf, een heel ziek verhaal dit.
Dat je zelf journalist noemt en dan dit dan als bron in je column gaat zetten.
Ja.
Ja. Nou goed, wat ik ook zo heel irritant vind aan Angela de Jong, is dat ze een heel vervelend zelfvoldane houding heeft. En... wat ik irritant vind, is dat ze eigenlijk tv haat. Ik heb nooit het gevoel dat ze tv leuk vindt. Zeg maar, en alles druipt ervan af dat ze eigenlijk tv helemaal niet leuk vindt. Ze zeikt altijd alleen maar alles af. En dan niet op een grappige, polemische manier of zo. Maar echt op een echt zo'n huisvrouwen libelletoon zeik manier. Dat maakt haar echt heel irritant.
Dat is toch ook haar profiel, zeg maar. Van de gewone huisvrouw die dan tv kijkt. Dat moet zij voorstellen, toch? Dus dat is toch ook wel logisch. Ja, ik bedoel, hoe leuk zou jij het vinden als je de hele dag naar al die onzin moet kijken?
Nou ja, ik kijk best wel te veel tv ook voor mijn werk. Dus ik vind dat best leuk.
Vind je het leuk? Ja? Vind je het leuk?
Genieten! Ja, nou goed, Linda, het was allemaal best wel heftig, dat statement van haar. Maar ik moest er dus wel om lachen dat ze Angela vals noemde.
Ja, Angela heeft er trouwens ook vanochtend op gereageerd, hè, bij WNL. Volgens mij vond ze het heel grappig dat Linda haar zo afzeek. Laten we even luisteren.
Nou ja, dat ze mij niet de leukste persoon op de wereld vindt, ja, dat begrijp ik best. En dat is ook haar goed recht. Het enige lastige is, voor haar dan in dit geval, dat het schandaal wat nu aan het licht komt achter de schermen van The Voice, dat eigenlijk het grootste schandaal is wat we hebben gehad in 70 jaar televisie. Dus ja, daar is heel veel aandacht voor. En daar zijn ook heel veel vragen nog over die mensen zich thuis stellen in de huiskamer, maar die ik ook hardop stel in mijn column. En dat ik dan af en toe de kop van Jut ben, ja, dat zei ze.
Ja, de mensen in de huiskamer, hè? Dat is waar we het net over hadden. Dat is haar, dat personificeert zij.
Ja. Maar genoeg over Angela. Ik ben nu klaar met die vrouw. Het is echt ziek dat ze de slimste mens van Nederland is geworden. Daar zie je al aan dat die quiz niet helemaal klopt. Ik werd wel nieuwsgierig naar John de Mol. Ik heb meteen een boek over hem gekocht. De gangen van John de Mol. Dat is een boek geloof ik uit 2005. En dat gaat helemaal over de opkomst van John de Mol en zo. En ik moet zeggen, het is echt heel fascinerend.
Het gaat... 2005, die foto op de cover, ziet er echt nog precies hetzelfde uit.
Nou, hij is wel een stuk jonger hier.
Ja, en dus, hij is iets dikker geworden, maar daar ziet hij eruit.
Hier was hij nog een kettingroker. Hij was dus een kettingroker vroeger. Wat ik ook heel vet vind. Maar, ja,
dat past wel bij een mediamagnaat, vind ik.
Ja, past wel. Maar het gaat dus ook over de vrouwen die hij dan heeft gedate. En dan dat hij zeg maar nooit iets leuks met ze deed en zo. En dat hij gewoon een totale workaholic is. Dus het is echt een heel fascinerend figuur. Maar wie nog veel meer weet... Nou, er is natuurlijk heel veel kritiek op hem geweest de afgelopen weken. Terecht kritiek. Maar Wie nog veel meer weet over het rijden en zeilen van John de Mol is Mark Koster, mediajournalist.
Net als ik.
En
collega.
Dus laten we die even bellen.
Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door.
Vertel Mark, jij schreef het boek De Mol, de machtigste mediafamilie van Nederland. Wie is John de Mol?
Ja, John de Mol is een topondernemer die de roei in ruiten gaat om zijn zin te krijgen en zijn programma's te verkopen. Het zakelijke staat voorop. Hij heeft een familie waar hij ook van houdt. Maar ja, daarna komt een hele tijd niets. En is er vooral het aspect van winnen, de deal doen en de beste zijn in zijn vak. Dat is John de Mol.
Is hij de Logan Roy van Nederland?
Ja, dat zeggen jullie. Ja, jullie, ik heb nu Succession, daar refereer je aan. Hè?
Ja.
Misschien moet je dat even uitleggen. Een geweldige serie. Al vind ik hem iets meer op Trump lijken. John de Mol heeft nooit enige ambitie gehad om in de politiek terecht te komen. En ik geloof ook niet dat hij zo ontzettend slecht is als die Logan. Al wordt hij wel zo een beetje gezien. Het heeft er ook mee te maken dat hij intrinsiek verlegen is. En eigenlijk zichzelf niet goed kan uiten.
Dat vind ik echt heel schattig.
Dat ik dat zeg.
Dat het zo is. Dat het eigenlijk een verlegen man is.
Het is een intrinsiek verlegen man, ja.
Waar concludeer je dat uit?
Nou, dat hij gewoon een beetje, ja, zeg je dat, sociaal onhandig is. Dus dat hij in principe wel het wel goed bedoelt, maar dat het ook heel vaak heel lomp en grof overkomt. Dat zegt trouwens niet dat hij helemaal een Mahatma Gandhi is.
Dat dacht ik.
Dat
dacht
is hij helemaal
dat,
niet.
Dat hij dat was.
Want ik heb natuurlijk zelf ook wel eens ervaren dat hij dan zei van ja, dat kun je zo niet opschrijven of dat moet eruit. Terwijl ik zei, ja, maar John, dat is waar. Ja, maar Mark, als je dat er nou uithaalt, dan mag je nog een keer met me meelopen of zo. Toen zei ik, ja, maar dus, kijk, het is niet de man die de waarheid, dat is wel zijn waarheid. Het is een zakenwaarheid. Dus hij probeert het net zo lang te regelen tot hij zijn zin krijgt met zijn deals. Nou, ik heb als een van de weinigen moet ik er wel om lachen soms en om grinniken. Dus dat boek wat ik daarover heb geschreven, daar zitten die streken ook wel in.
Ja.
Vaak een beetje losjes opgeschreven. Dat dit nu gebeurt, dat is ook alweer de manier waarop de familie en John de Mol, maar ook iets wel typisch de Mol. Dat denk ik, we zeggen dat het niet zo is of dat het anders zit. Of, ja. En dan zal iedereen dat wel geloven. Kijk, ze hebben natuurlijk jarenlang in een online wereld of in een offline wereld geleefd. Waarbij de roddelpers en ook bijvoorbeeld de Telegraaf, het AD minder, toch altijd toch wel een beetje op zijn hand waren. En dan kon hij dat beschrijven. Kijk, de serieuze pers had er helemaal geen interesse in al die spelletjes, in die programma's, de NRC, de Volkskrant, die keken daar natuurlijk verschrikkelijk op neer. Dus daar hadden ze ook helemaal geen behoefte aan om daar aandacht van te besteden. Dus had je de roddelpers en de kranten om je verhaal te vertellen. En dat werd ook altijd wel geloofd. Maar goed, nu door die juice channels is dat dekentje weggetrokken. En wordt er uit een ander vaatje getapt. En je ziet dat ze met daar heel moeilijk mee om kunnen gaan. Ja, vooral Linda, die is gewoon verbijsterd dat zomaar kan. Dat zie je dus. Dat is gewoon een ongelofelijke pitchfight die al ontstaan tussen Angela de Jong en Linda de Mol.
Maar begrijp ik hieruit dat jij team Angela bent?
Team Angela, het klinkt een beetje, ik voel me de, ik zou graag tussen de bemiddelen. Meen ik serieus. En ik heb ook al in een ander interview voor het Noord-Hollands Dagblad gezegd dat Linda de Mol moet dus nu eigenlijk haar grootste vijanden oplijnen om dat blad te vullen van haar. Hè, om voor eens en voor altijd een eind aan te maken. Hè, de opmerking van ik vertrouw alleen mijn eigen titel. Ja, die titel vertrouw ik dus niet. Als je daar niet het belangrijkste nieuws in zet wat in de entertainmentgeschiedenis gebeurt. Dat namelijk de coach van The Voice aan B van verkrachting wordt beschuldigd. Ja, dat moet je achter elkaar brengen. Dus dat je dat niet doet, dat is natuurlijk vrij bijzonder. En dat je daar ook dan denk van ja, dat
maar jij ziet daar dus ook een doofpot in.
Ik zie geen doofpot. Ik zie gewoon een totaal gebrek aan journalistieke kracht en aan power. En ook helemaal geen.
Maar dat verwacht je toch niet bij de Linda? Dat is toch geen powerhouse van journalistieke kracht? Ik bedoel, de meeste redacties krijgen dan niet voor elkaar.
Nee, maar ze hadden natuurlijk wel een beetje aandacht moeten besteden. Hè? Ze hadden dat natuurlijk gewoon groot moeten brengen. Of zij in ieder geval. Ze hebben heel veel verhalen gehad over MeToo.
Maar het feit dat zij dat één op één hebben doorgespeeld aan Tim Hofman, dat maakt jou niet wat mellower hierover?
Ja, dat maakt me wel mellower erover. Ik geloof ook wel dat Linda de Mol zich dat ook wel aangrijpt. Het is een grote vraag natuurlijk, en daar gaat het om. Of ze dat met haar broer heeft gedeeld. Ja, dat had ze natuurlijk, denk ik, toch wel moeten doen. Ze had natuurlijk wel moeten zeggen, nou, John, die alibi, die is niet helemaal goed bij zijn hoofd. Althans, wat ik hier hoor, die is niet lekker. Dus doe er even wat aan. Dat zou ik tegen mijn zus wel, of als mijn zus dan bij mij komt, zou ik zeggen, oh, oké, hoe gaan we dat dan doen? Dus, ja, dat
maar was ze dan niet tegen een muur aangelopen bij John, die dan had gezegd, nou, als dat zo is, dan hebben wij gewoon loketten?
Nee.
Nee?
Nee.
Wat denk jij welke dat hij dan loketten had gedaan dan?
Maar welke loketten? Waar? Is deze week ook helemaal geen loket?
Ja, maar als we kijken naar dat interview, dan was dat wat John dacht. Nou,
jullie moeten niet even als juristen denken. Hè? Dit zijn juridische uitspraken die losstaan van hoe het daar echt toe gaat. Of zo.
Nee, maar wij proberen jou als chroniqueur, zeg maar, jij weet een beetje hoe hij denkt. Van, was dat niet een reactie van hem geweest? Juist
van,
dat juridische.
Wat heb ik nou mijn fiets hangen? Dat dacht hij. Wat is dit nou weer? Wat moet ik hier nou weer mee? Mensen van dat soort dingen beschuldigen.
Allemaal gedoe.
Regel dat alsjeblieft goed. Dus het is ook een oude man die gewoon in een verkeerd tijdperk terecht is gekomen. Ja, wat meisje. Ja,
hij moet eigenlijk met pensioen, zeg je.
Hij moet al 20 jaar met pensioen. En dat heeft ermee te maken dat hij de Voice was natuurlijk een soort buitenspeldoelpunt. Waarbij als die stoelen niet waren gedraaid, was dat hele programma er niet geweest. Kijk, hij is natuurlijk misgelopen. Hij had al zijn geld had hij in online moeten stoppen. Heeft hij niet gedaan. En je ziet wat er nu gebeurt. Het zit zo in die offline, in die lineaire televisie. Kijk, Linda ook. Het zijn gewoon dinosaurussen uit een heel oud tijdperk. En daarom reageren ze ook zo totaal verdwaasd. Omdat ze denken, wat overkomt ons nu? Dat kan helemaal niet. Jarenlang konden wij dit allemaal regelen. Mensen gaan niet zomaar tegen ons in. Dat kan helemaal niet. Dus dat is een beetje de schokreactie die er nu is. En ja, ik vind wat Linda ook schreef op Instagram. Ja, dat. Ja, ik kijk dat hoor. Ik ben natuurlijk groot fan van haar geweest. En nog steeds wel een beetje. Maar ik denk, wat is er in haar hoofd omgegaan dat je dat zomaar met ons deelt? Dan zit ik hier dus heel hoog. Dus ik zie het ook als een mensen die in een verkeerd tijdperk zijn terechtgekomen. En het lijkt alsof ze dit overvalt. En dat vind ik verbijsterend. Dat ze dit niet in hebben kunnen zien hoe dit balletje rolt. En dat zie je nu gebeuren. En dat vind ik ook wel. Het is inderdaad succes en waardig. Ja. Het imperium kraakt.
De hatefluencer van de week.
Ja, we hebben onszelf bestempeld tot de hatefluencer, want we hadden een gemeenschappelijke haatgevoelens.
Ja, ik wil daar wel even bij zeggen dat ik jou toch wel iets meer een hatefluencer vind dan mezelf. Want jij liep vorige week ook lekker te hatefluencen over Patty Bart.
Ja, maar daar vroeg ze wel om, toch? Maar ik vind daar is wel een beetje alles over gezegd.
Dat, ja, toch? Maar ik wou het toch nog even uitlichten. Ik wou je toch even een pluim geven ervoor.
Maar wat, omdat je het leuk vond?
Ja.
Dat ik Patty Bart een dinosaurus had genoemd die ze moeten afvoeren.
Ja.
Maar wat ik dus las in het hele leuke boek, wat ik lees, De Gangen van John de Mol, is dus dat zij elkaar kennen. Dus dat hij een relatie had met een zangeres van Love. Is waarschijnlijk voor alle boomers die denken dan, maar ik wist dat niet. Ja, hij ging vreemd met een andere vrouw, zangeres van Love, toen hij met Willeke Alberti was. Met Marga scheiden. Ja, die ken ik niet. Ik ga niet met mannen die bezet zijn. Ik zei tegen hem, als ik thuis kom, zit je bij mij. En heb je Willeke over onze verhouding verteld. Anders is het over tussen ons. Toen ik thuis kwam, zat hij lachend op de bank in het huis. Dat ik met collega zangeres Patty Bart deelde. Vond ik opmerkelijk. Die gaan dus way back.
Ja.
Dus het is natuurlijk helemaal niet gek dat Patrick Hart het extreem gaat opnemen voor John de Mol.
Ja, inderdaad.
Maar goed, ik zag heel veel tweets voorbij komen met mannen die echt heel erg veel kwelsentiment aan het in de wereld aan het slingeren waren over dat ze heel graag, ik weet niet, het las een beetje alsof ze heel graag een wit voetje willen halen met ik ben niet zo'n man hoor, kijk naar mij. Bijvoorbeeld zoiets als nu gaan vrouwen hier een stem krijgen. Ja, ik moet daar echt van overgeven.
Het is echt walgelijk. Wat het, en in het verlengde daarvan is, dan ga ik me toch een beetje afvragen wat ik allemaal heb gedaan in het verleden om vrouwen een slecht gevoel te geven. Daar moet ik ook van kotsen.
Ja.
Je denkt van, het is dat soort van geforceerde bewustwording die ze dan willen uitstralen.
En dat het gaat allemaal weer over die persoon, over zichzelf. Van, kijk mij me even heel bewust worden. Of kijk mij mezelf even, bij mij hoeven vrouwen zich geen zorgen te maken. Ik zal voor die dametjes opkomen.
Ja, dat zijn echt de ultra-feministen. Hè? Ja. Ik zou dit soort mannen echt een diepste wantrouwen als vrouw.
Ja. Want, ja, zeker.
Dit zijn echt de mannen waar je buiten de buurt moet blijven.
Ja.
Toen MeToo opkwam in Amerika, toen had je op een gegeven moment die hashtag I have.
Ja.
Dat was dus voor de mannen die dan dus gingen opbiechten wat zij allemaal hadden gedaan om vrouwen dan te onderdrukken of aan te randen of whatever.
Of gewoon
dus
in bed te krijgen.
Ja, precies. Ja. Want dat was hoe het toen dan nog werd gezien. En dat is ook echt, het is echt om van te kotsen. En ik weet wat mensen nu gaan denken. Want dan gaan ze denken, ja, maar wat wil je dan? Want het is ook nooit goed. En dan, nee, klopt ook. Het is ook nooit goed.
Nee, maar het is vooral, ik vind dan de toon of zo, ja, daar erg ik me gewoon kapot aan. En ja, er komt toch wel gewoon een extreem soort deugdsentiment. En ik zie me gewoon, ik heb gewoon het idee dat mannen zichzelf aan het aftrekken zijn als ze dit soort tweets plaatsen.
Ja, dat hoop ik niet. Op zichzelf bedoel je?
Ja, dat is heel goed. Oh, kijk mij. Oh, kijk wat voor geweldige man ik ben.
Dit zijn echt goede jongens, hè? Echt good guys.
Ja. Genoeg gehaat. We zijn er weer binnenkort.
Ja, tot snel.